Goedemorgen. Dat was misschien wel even schrikken vorige week. Een preek over uitverkiezing. Ik heb natuurlijk wat mensen gesproken ook achteraf. En daar proefde ik wel bij sommigen iets uit van, nou, wel heftig. Misschien ook wel omdat het je herinnert aan vroeger. Dingen waar je misschien zelf ook mee gezeten hebt van... Ja, kan ik echt tot geloof komen? Is het evangelie, is de redding ook voor mij? Misschien kun je als kinderen eigenlijk niet goed voorstellen dat je dat vroeger gehoord zou hebben. Hè? Er zijn volwassen mensen in onze gemeente die hebben dat vroeger gehoord en gedacht. Ik heb dat zelf ook heel lang gedacht, toen ik zo oud was als jullie. Van, ja, kan het ook voor mij? En wat een zegen is dat jullie... Al heel jong, dat mogen weten. Ja, ik mag ook bij de Heer Jezus komen. Ik mag hem ook leren kennen. Het is ook voor mij. En wat mooi ook als ouders, als je kinderen hebt. En je hebt dat zelf in je jeugd ook meegemaakt. Dat je daar misschien mee vast zat. Dat je dat nu aan je kinderen mag doorgeven. Van, hé, het is ook voor jullie. Ja, misschien vroeg je ook af, wat zou ik erover gaan zeggen? Het is natuurlijk eng, hè, want je kan niet terugpraten in de dienst. En ja, wat ook nog kan, dat je misschien dacht van ja, het zijn menselijke woorden, maar het is zo'n verschrikkelijk groot geheim, uitverkiezing. Het gaat over een plan van God, zoiets groots. Wat kunnen we er eigenlijk van zeggen? Nou, in de serie van preken die ik met jullie houd over nieuwe ogen, zijn we dus op zoek gegaan naar, wat is nou de bron van wie wij zijn in de Heer Jezus? Wat is de bron van onze identiteit, zo zeggen we dat, hè, als volwassenen? En daar kwamen we dus inderdaad uit bij Efeze 1, met begrippen als uitverkiezing, voorbestemming. En even kort nog, als bruggetje vanaf de vorige preek. We hebben vorige week ontdekt dat uitverkiezing, als God spreekt over uitverkiezing, dan gaat dat nooit ten koste van mensen. Dat betekent dus niet dat God zegt, jij wel en jij niet. En van jou houd ik wel, daar wil ik wel iets mee doen. En met jou wil ik helemaal niks te maken hebben. Uitverkiezing is nooit ten koste van mensen. Maar... En ten tweede hebben we ontdekt dat uitverkiezing ook niet iets zegt of wij allemaal wel een kans hebben om de Heer Jezus te leren kennen. Het evangelie, dat je allemaal, wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan, bij de Heer Jezus welkom bent, staat daar los van. Dat is absoluut waar. En wat we ook hebben gezien is dat uitverkiezing van mensen in de Bijbel of van groepen mensen, dat de Heer dat doet... Om mensen eigenlijk een taak te geven binnen dat grote plan wat hij heeft. Om daarmee andere groepen, andere schepselen juist te bereiken. He, zo hebben we bijvoorbeeld, zien we bijvoorbeeld in de Bijbel over de uitverkiezing van Israël. Het volk, het koninkrijk van priesters tussen alle volken. Wat God wil gebruiken om tot zegen te zijn voor die volken. En waar ook de Messias uit voort zou komen en ook is gekomen. We gaan samen Efeze 1, de eerste 6 versen, nog een keer lezen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Ik heb jullie vorige week gevraagd als je er was natuurlijk, om van de week eens dit gedeelte te lezen en daar ook biddend mee bezig te zijn. En ik hoop dat je die tijd ook hebt genomen om dat te doen. Om het woord te overdenken. Ik las gisteravond nog in Psalm 119 dat daar 7 keer wordt gezegd hoe belangrijk het is om het woord van God te overdenken. Het langs te laten komen, biddend. Heren, wat betekent dit? Het is niet alleen belangrijk dat we het... Het gaat er niet om dat we het direct begrijpen, maar dat we het overdenken. En ik hoop dat je dat gedaan hebt, net als ik zelf ook gedaan heb. En ik moet eerlijk zeggen, het was wel een worsteling deze week. Ook, ja, ook wel na aanleiding van de reacties van vorige week. Dat ik ook dacht van, ja, waarom heb ik dit thema eigenlijk gekozen? Maar ja, het is Gods woord, hè? Het staat in Gods woord. En dat verdient het om ook helder te zijn voor ons. Wat wordt hier gezegd? Ook de hectiek van de week, hè? Het overdenken van Gods woord vraagt ook stil worden. Vraagt ook, ja, dat je even niet afgeleid wordt door allerlei andere dingen. Maar ja, daar hebben we allemaal zo last van. En ik dacht ook van, ja, ik ga een appel bij jullie neerleggen naar aanleiding van deze woorden. En hoe zit dat eigenlijk in mijn eigen leven? Dat is iets wat je als spreker ook overdenkt. Als je het woord mag uitleggen. Hoe zit dat in mijn eigen leven? Ik kan hele grote woorden spreken, maar leef ik ook zelf zo? En zitten jullie hier wel op te wachten? Dat zijn zo van die dingen die deze week allemaal door mijn hoofd gingen toen ik dat woord overdacht. En als ik het allemaal samenvoel, denk ik dat het misschien wel een stukje strijd ook is geweest in mijn hoofd. Strijd, want het gaat hier over iets heel essentieels. Als je dit gaat begrijpen, of als je dit begrijpt... Ik wil niet bij voorbaat zeggen dat we het nog niet begrijpen. Als je dit begrijpt, dan is er één, de tegenstander van God, die dit absoluut niet wenselijk vindt. Ja, hoe vaker je deze verzen leest, we hebben ze net ook weer gelezen. Hoe vaker ik ook besef dat het niet alleen gaat dat je het begrijpt, zodat je het kan bevatten. Maar dat je het ook in de praktijk, het zegt ook iets over ons leven. Even voor de kinderen, je kan een rekensom, in mijn klas bijvoorbeeld leg ik wel eens een rekensom uit, morgenochtend ga ik dat ook weer doen. En dan ben ik blij als een kind zegt tegen mij, ja, ik begrijp hoe ik het moet doen. Maar ik hoop dat wat ik heb uitgelegd, dat hij dat zal benutten. Ook bij andere sommen die hij tegenkomt. Ik leg het uit aan de hand van 2 sommen bijvoorbeeld en dan komen er nog veel andere sommen. En dan hoop ik dat hij wat hij heeft begrepen ook zal gebruiken. Ik denk dat bij bijbellezen ook zo is. Het gaat om begrijpen, maar vervolgens ook dat je het gaat benutten. Ik wil deze preek vooral stilstaan bij vers 4. Het wordt een echte één tekst preek. Volgens mij nog nooit eerder in mijn leven gedaan. 1 vers. Maar ja, op een gegeven moment ga je het voorbereiden en dan denk je van... Zo lang wordt het en dan... Dan kom je bij 1 tekst. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Laten we beginnen bij de waarheid die we al begrepen hebben. Die we al eerder overdacht hebben. Ik lees nog 1 keer die ene tekst voor waar ik het voornamelijk over ga hebben. Vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. In hem. Daar hebben we het eerder over gehad. Christus is gestorven, begraven, opgewekt, opgestaan, naar de hemel gevaren. Die beweging die ik zo ook maak met mijn hand. En zoals hij dat heeft meegemaakt, is hij ook ooit lang geleden uitverkoren door de Vader. Dus Christus is uitverkoren. Dat is het eerste wat we moeten begrijpen. Hij was de geliefde van God. En het is mooi om een aantal teksten daar ook over te lezen. Misschien ook wel teksten die je kent. Vorige week heb ik de tekst genoemd, twee teksten genoemd uit Lucas 23 en Matthäus 12. Waar staat de Heer Jezus is de uitverkorenen van de Vader. En toen heb ik ook uitgelegd dat dat woord uitverkoren twee dingen kan betekenen. Het kan betekenen uitverkoren zo van, hij is helemaal voor mij. Maar in dat andere vers was het uitverkoren om een taak te gaan doen. Zo kijkt de Vader naar zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij is de uitverkorene. Helemaal voor de Vader en ook helemaal bestemd voor het werk. Misschien ken je ook die tekst. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dat werd gezegd bij de doop van de Heer Jezus, door God zelf. God heeft alle dingen ook gedaan door zijn Zoon. Dat lees je bijvoorbeeld al in Johannes 1, dat God door het woord alles gemaakt heeft. Of in Colossense 1, dat God door zijn Zoon alles heeft geschapen. Ja, zoals een vader dus van zijn kind houdt, ik ben zelf ook papa, dus ik weet hoe dat voelt. Zoals een vader voor zijn kind houdt, zo houdt God van zijn Zoon. Je kent waarschijnlijk wel het beeld van de drie-eenheid. God is drie, maar hij is ook één. En als je daaraan denkt, dan kun je misschien niet zo goed voorstellen dat het ook nog zo is. Hè, dat God als een vader ook zijn Zoon heeft uitgekozen. En als een vader ook voor zijn Zoon van zijn Zoon houdt. Drie-eenheid is een bepaald denkmodel ook om dingen duidelijk te maken. Maar de werkelijkheid is veel groter dan dat. Een vader die zijn Zoon lief heeft. En ik hoop dat je als kind ook dat allemaal mag kennen. Dat gevoel van mijn vader en natuurlijk ook je moeder houden helemaal van mij. Wie ik ook ben, wat ik ook doe. Hè? Ze houden van mij. Nou, daar komt hij. Zoals de Heer Jezus is gestorven, begraven, opgewekt, opgestaan, naar de hemel is gegaan en lang geleden ook is uitverkoren, zo zijn wij volgens Efeze 1 vers 4 ook in hem uitverkoren. Wij zijn in hem. En dat is, ik heb daar één hele preek ook aan besteed, een poosje geleden. Maar het is zo'n belangrijke gedachte dat we dat begrijpen. In hem. Ik heb mensen gesproken die zeggen, ja, dat is een idee. Dat is iets mooi om over na te denken, om over te filosoferen als gelovige, maar ik ben nog steeds hier. Ik sta met mijn voeten op aarde. Hoezo? In hem. Wat brengt dat mij? En toch is de Bijbel daar duidelijk over. Wij zijn in hem, letterlijk. Ook al ben je nu ook hier. Ik heb een voorwerp meegenomen. Ja, ik heb het zelf gemaakt, want ik kon het nergens kopen. Het is een pantograaf. Heeft iemand er ooit wel eens van gehoord? Ja, een pantograaf. Stel hè, dat ik nou dit voorwerp plat houd en ik zet dit op papier, op één punt. En ik ga met deze punt, het is een spijker, ga ik een tekening volgen zo. Iets wat iemand heeft getekend. Dan zal dit potloodje, wat hier in het midden zit, precies diezelfde tekening maken. Alleen dan teken zo klein. Dus het is eigenlijk heel leuk als je eens een keer wat dingen wil natekenen. Ik zat te denken, zou dat iets zijn voor strafwerk of zo, weet je wel. Weet je. Alleen ja, dan wordt het ook twee keer zo klein. En, en ik mag natuurlijk als meester geen reclame maken voor zulke attributen. Hè? Ja. Een pantograaf. Alles wat deze spijker doet, dit punt doet, doet ook dat punt. Ik ben nogal van de voorbeelden. Maar daar moest ik aan denken. Alles wat met de Heer Jezus Christus gebeurt, gebeurt ook met jou en met mij als je in de Heer Jezus gelooft. En daarom staat er in de Bijbel, wij zijn met hem gestorven. Met hem begraven. Met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten geplaatst. Dat was de tweede preek waar ik dat heb uitgewerkt. En dus, dan komen we bij Efeze 1 vers 4. En dus, zelfde beweging, zijn we ook met hem of in hem uitverkoren. Want alles wat voor de Heer Jezus geldt, geldt ook voor ons. Onvoorstelbare gedachten. Ik heb het vorige week volgens mij ook gezegd, maar dat zou je toch zelf niet bedacht hebben. Wie zou dat nou bedacht kunnen hebben dan alleen God? En daar moet God ook een goede reden voor hebben. Wat kunnen we hiervan leren? Wij zijn in hem uitverkoren. Nou, wij zijn dus niet uitverkoren om iets in onszelf, omdat wij nou zo braaf zijn, of omdat we zo dit of zo dat zijn. Wij zijn uitverkoren omdat Christus is uitverkoren. Dus alles wat we hebben, alles wat we zijn, onze identiteit als gelovigen, hebben wij alleen maar 100% dankzij Christus. Dus je deelt in dat waarin het voor de Vader ook draait. Waarom het voor de Vader ook draait. Het draait voor de Vader om Christus. En wij delen daarin, in Christus. En daar ben ik over gaan nadenken. Wat betekent dat? Nou, dat betekent bijvoorbeeld als de Vader zijn Zoon, Jezus Christus, ziet. Dan ziet hij jou en mij. Op dezelfde manier. En als de Vader jou en mij ziet, ziet hij zijn Zoon. Dan ziet hij Christus. Nog anders gezegd, als je tot geloof komt, als je de Heer Jezus gaat dienen, dan kom je dus echt terecht bij het hart van de Vader. Want dan ga je in hem zijn. En dan houdt hij net zoveel van jou als hij houdt van zijn Zoon. Ja, dat is dus echt thuiskomen, hè? Bij de Vader thuiskomen. Nou, dat is, daar zouden we beginnen, hè? Hoofdstuk 1 vers 4 en dan een stukje in hem. We gaan een stukje verder, dan staat er in hem uitverkoren. En ik heb vorige keer al gezegd, woorden betekenen iets. En ook in deze preek is dat zo, hè? Woorden, we moeten ook woorden soms fijn proeven, want de Heer God heeft er heel veel moeite voor gedaan om dat woord tot ons te brengen. In bepaalde bewoordingen. Door de schrijvers heen. Onder leiding van zijn geest. En dan is het ook belangrijk dat we fijn proeven. Net zoals je dat doet bij een heel lekker gerecht wat iemand heeft gemaakt. En dan zeg je ook niet van nou, we doen er maar even sambal overheen. Dan vind ik het lekker. Nee, je gaat proeven. Wat zit daarin? Nou, zo is dat ook bij teksten. Proeven. Wat betekent een woord? Uitverkoren. Uitverkoren betekent hier iets voor jezelf kiezen. Of iets uit iets of iemand uit een grotere groep kiezen voor jezelf. Ik heb wat teksten opgezocht waar dit ook wordt gebruikt. Bijvoorbeeld als het gaat om de discipelen. Lucas 6 vers 17 en 13. Misschien goed om er even bij te nemen. In Lucas 6 vers 17. Daar gaat het over de Heer Jezus. En dan staat er, toen hij met hen afgedaald was, bleef hij staan op een vlakke plaats en bleef met hen en met hem een menigte van zijn discipelen. De Heer Jezus had een grote groep discipelen en ook een grote menigte van het volk. Dus er waren heel veel mensen om hem heen, volk, en uit dat volk, bij dat volk waren ook veel mensen, dat waren zijn discipelen, die volgden hem, die geloofden ook in hem. Maar in vers 13, daar staat, dat is net daarvoor, toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Het is uit die grote groep discipelen die de Heer Jezus volgde, koos hij er 12 uit. Hetzelfde woord als hier, uitverkoren. Hij koos er 12 van al die discipelen uit die echt een speciale taak voor hem kregen. Daar heb je het weer. Uitverkiezing uit een grote groep, kiezen voor jezelf. Dat is wat de Heer Jezus hier doet. En waarom? Omdat die mannen nou zo anders waren dan al die andere discipelen. Nee, we weten niet waarom de Heer Jezus die mannen koos. Maar we weten wel dat hij ze koos voor een taak. Want als apostelen zouden ze ook het evangelie van het koninkrijk moeten brengen. zouden ze ook later zelf de 12 stammen van Israël, toekomst nog steeds, mogen oordelen. Nou, dat is een voorbeeld van dat woord. Uitverkoren betekent iets of iemand uit een grote groep voor jezelf kiezen. En zo zijn wij, als gelovigen, als gemeente van de Heer Jezus, hè, zo behoren wij tot een groep mensen die door de Vader voor zichzelf is uitgekozen. In Christus. Dat is een belangrijk punt. Belangrijk punt. Ik denk even aan de uitverkiezingsleer. Ik heb het de vorige keer ook al even kort over gehad. Het is belangrijk om dit goed te overdenken ten opzichte van de uitverkiezingsleer. Dit alles, dat we uitverkoren zijn door de Vader, dat gaat voor je gelden als je tot geloof komt. Het is belangrijk om die volgorde goed helder te houden. Dat gaat voor je gelden als je tot geloof komt. Want als je tot geloof komt, kom je in Christus. Dus deze uitverkiezing waar het hier over gaat, is geen beperking van genade. Zo van, die mag wel tot geloof komen en die mag niet tot geloof komen, want dat is al in de eeuwigheid besloten. Nee. We worden niet uitverkoren om in Christus te komen. Nee, we zijn in hem uitverkoren. Dus de zaak is eerst geloven, hè? Eerst tot Christus komen. En vervolgens mag je ook weten wat hier staat. Dan ben je voor de grondlegging in hem uitverkoren. Dan ben jij voor de grondlegging van de wereld geliefd door de Vader. Omdat hij ook zijn zoon toen al lief had. Heilig en smetteloos. Ja, dat staat ook in dat vers. Ik zei al vorige week, uitverkiezing heeft altijd te maken met een doel. God doet dat niet zomaar. Hij heeft altijd een doel daarmee. En dat is ook bij deze uitverkiezing zo. Er staat, opdat wij, het doel, heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Heilig, wat betekent dat? Rein en zuiver. En smetteloos, dat betekent zonder vlek of zonder smet. Je komt dat ook tegen bijvoorbeeld bij offerdieren. Dieren die aan de Heere werden geofferd, die moesten altijd zonder gebrek zijn. Tenminste, voor zover je dat als mens natuurlijk kon zien aan de buitenkant. Maar zonder gebrek, smetteloos, zonder vlek, zonder smet, zonder gebrek. Nou, dat betekenen ook deze woorden. Heilig en smetteloos. Dus rein, zuiver, zonder vlek of smet. En als je dat zo leest, ik weet niet waar jullie gedachten dan heen gaan, maar mijn gedachten gingen dan in eerste instantie naar dat moment wat nog voor ons ligt. Dat moment als de Heer Jezus straks terugkomt, of het moment dat wij zullen overlijden en voor hem zullen staan. Het moment dat ons leven op aarde klaar is. Dat leven waar je zo in kan worstelen met jezelf, met gebreken, met onvolkomenheden. Dat er een keer een eindpunt komt aan dat leven. En het begin van de heerlijkheid bij God. Daar gingen mijn gedachten als eerste heen. Dat ik dacht van ja, dat zal het vast betekenen. Dat we straks heilig en smetteloos voor hem zullen zijn in de liefde. En als ik het daarover heb, dan is dat ook wat het woord zegt, hè? Ik moest denken aan Filippenzen 1, zo'n prachtige tekst uit Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop, dat zegt ook Paulus tegen, nou in dit geval de gemeente van Filippi, dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus als God jou heeft gered, als jij bij de Heer hoort, zal de Heer dat ook afmaken in je leven. Wij kijken vaak naar onszelf, wij constateren onze fouten en gebreken, maar de Heere zegt, ik ga in jouw leven dat werk doen door mijn geest. Daar hoef jij je geen zorgen om te maken. Want de Heere werkt daarop aan dat we straks ook, ja, dat staat ook in Filippenzen 1, de laatste vers, hè, vervuld zullen zijn met de vruchten van gerechtigheid. Dat zal geweldig zijn als we straks vol zullen zijn met de vrucht van Christus. Als we straks hem zullen ontmoeten. Het heeft wel een andere kant natuurlijk. Want God belooft dat. En als God iets belooft, dan meent hij dat ook echt. Maar het heeft ook te maken met verantwoordelijkheid. De Heere wil graag op dat doel aanwerken, maar hij zegt, ja, maar dan vraag ik van jou ook gehoorzaamheid. Dat je ook doet wat ik zeg. En ook dat zijn teksten waar die Gods woord ons geeft. Ik moest denken aan Filippenzen 3, waar Paulus het heeft over dat hij alles wat uiteindelijk afleidt van de kennis van Christus bij de vuilnis heeft gezet. En dat hij zegt, ik focus me maar op één ding, om hem nog meer te kennen. Dat is de andere kant. Je kan gaan leunen op de belofte van God en zeggen, nou het komt allemaal goed, dus ik hoef verder niks te doen. Nee, zegt de Heer, je mag daarop leunen, maar ik vraag ook iets van jou. Ik vraag van jou ook gehoorzaamheid. Ik vraag een antwoord. En dat kun je als kind denk ik ook goed begrijpen. Stel dat je bent in een heel donker bos en je verdwaalt en dan kom je opeens iemand tegen die zegt, joh, maar ik weet waar de uitgang zit. Ik wil jouw gids wel zijn. En je zegt, dat is goed, dan gaan we achter jou aan. Volg mij, zegt die gids. En het zou toch raar zijn als je dan helemaal op die gids vertrouwt, terwijl je onderweg denkt van, ja, we gaan even dat zijpaadje in, of we gaan even dat paadje in, terwijl die gids rechtdoor gaat. En zo moet je dat ook zien in het leven met God. De Heere zegt, ik loods jou door dat leven heen. Ik weet waar we naartoe moeten. Maar wil je me dan ook wel gehoorzamen? Wil je me dan ook helemaal vertrouwen? Nou zei ik net, mijn gedachten kwamen hierbij uit. Heilig, smetteloos, dan denk je aan straks. Het wonderlijke is dat er meer over te zeggen is. Want er staan drie keer, dat groepje woorden, heilig en smetteloos, in de Bijbel. Paulus heeft meerdere brieven geschreven en in die gevangenisbrieven noem ik het maar, de brieven die hij meer aan het eind van zijn leven heeft geschreven, vinden we dat drie keer, heilig en smetteloos. We vinden het ook in Efeze 5, vers 27. Blaad er maar even mee. Ook zo'n bijzonder gedeelte, Efeze 5 vanaf vers 22. En dan staat daar, ik ga even terug naar vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Het is zoals Christus naar de gemeente kijkt, zo moeten mannen die getrouwd zijn hun vrouw lief hebben. En in Colossense 1 vind je het ook. Een brief die misschien wel een beetje in dezelfde tijd is geschreven als de Efezebrief. Colossense 1 vers 21 en 22. Daar staat, hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Nou heb ik ietsje meer tijd gehad dan jullie om over deze teksten na te denken natuurlijk, want ik noem ze nu aan jullie. Maar de indruk die het op mij gaf, is dat heilig en smetteloos niet alleen iets zegt over straks, maar dat ook iets zegt over hoe de Vader ons nu ziet. Nu. En ik zal dat gelijk onderstrepen met iets uit Efeze 1 vers 4, waar we weer naar terug gaan. Daar staat namelijk op dat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. In de Statenvertaling staat voor zijn aangezicht. Wat betekent dat? Heb ik ook even nagezocht. En dat is heel mooi, daar ben ik heel blij omdat ik dat heb nagezocht. Daar staat namelijk letterlijk in zijn zicht. Of in zijn aanwezigheid. Ik ga hem nog een keer lezen. Opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn in zijn zicht, in zijn aanwezigheid. En dat is ook wat ook kan, als we er even bij betrekken wat we al hebben gezien. Wij zijn dus ook in Christus. Hij is nu bij de Vader. Dus in hem zijn wij ook daar. Weer die wonderlijke gedachte. Maar dat zegt het woord. De Vader ziet ons nu al, ik denk dat dat bedoeld wordt, de Vader ziet ons nu al, ook nu al, heilig en smetteloos. En het eerste wat ik daarna denk is, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Want als ik voor de spiegel ga staan, en misschien jullie ook wel, ik denk niet slecht van jullie, maar ongetwijfeld is dat hetzelfde, dan zegt mijn gevoel dat nooit. Mijn gevoel zegt nooit, jij bent heilig en smetteloos. Of mijn verstand zegt dat ook niet. En waarschijnlijk bij jou ook niet. Maar weten we het nog? Ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is de realiteit. Wij zijn daar waar Christus nu al is. We delen in het zicht van de Vader op Christus. Dat is wat Efeze 1 vers 4 ons wil zeggen. Zoals de Vader kijkt naar zijn Zoon, zo kijkt hij ook naar ons. Want Christus is ook heilig en smetteloos. Dat is mooi, er zijn ook hele mooie teksten over die dat letterlijk ook zeggen. Dus het gaat er niet om, even praktisch, wat je voelt over jezelf, hoe je jezelf voelt. Het gaat erom hoe de Vader je ziet. En dat moet ik ook heel vaak tegen mezelf zeggen. Niet mijn gevoel is de maat, maar de Bijbel is de maat. En daarom is het ook zo belangrijk, hè, dat je goed weet en begrijpt wat hier staat. Ik moest denken aan een doolhof. Misschien ben je wel eens in een doolhof geweest als kind. Ik wel vroeger, dus een poosje geleden. Maar nu durf ik het niet meer misschien. Maar als je in een doolhof komt en je weet de weg niet meer. Wat kun je dan het beste doen? Teruggaan. Teruggaan naar de plek waar je het nog zeker wist. Volgens mij. Toch? Ja. Nou, in het als je het dan nog weet. Hè, ja, jullie denken al gelijk al verder in het beeld. Ik denk toch dat dat wel de essentie is van de weg terugvinden in een doolhof. Nou, stel hè, dat je twijfelt. Als je gevoel zegt, joh, je bent slecht. Ja, maar ik dien de Heer Jezus. Ja, maar je bent slecht. Het wordt echt niks met jou. Kijk naar jezelf, man. Kijk naar wat je weer hebt gedaan. Ja, anderen weten het niet, maar jij weet het heel goed. Altijd terug naar de feiten. Hoe ziet de Vader jou en mij? Ja, wat staat er nog meer in vers 4? Terwijl ik hierover dacht, dacht ik van, nou hebben we zo gehad hè, over dat de Vader ons heeft uitverkoren in Christus en die plek die je hebt gekregen. En dan zou het zomaar kunnen zijn, misschien bij jou niet, maar bij mij wel, dat ik dan zou denken van, wat ben ik eigenlijk belangrijk zeg? Moet je luisteren. Ik ben uitverkoren in Christus, de Vader houdt van mij, hij heeft een plan met mijn leven. Ik ben belangrijk. Ik denk toch dat ik dat graag wil noemen. Dat we als waarschuwing, dat het hier niet om gaat dat wij ons heel belangrijk gaan voelen. Als een soort geestelijke elitegroep bij God. Zo van, nou, we zitten op de voorste rij bij de Vader. Want om wie draait het nou eigenlijk? In dit vers en de versen eromheen. Alleen om de Vader. Het draait om de Vader van onze Heer Jezus Christus. Kijk maar in vers 3, het vers ervoor. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met. Het gaat om hem. Belangrijk om dat te benoemen, want ons vlees heeft altijd weer die neiging om de aandacht naar onszelf te trekken. Om te zeggen, het gaat om jou. Nee, het gaat niet om jou. Het gaat niet om mij. Het gaat om de Vader. De Vader is de hoofdpersoon in dit verhaal. En de Zoon, Christus, is degene hè, door wie hij het tot stand brengt. Door wie hij het bij ons brengt. En wij zijn de mensen die ervan mogen genieten. Dat wel. Maar het gaat om de Vader. Kijk eens goed in vers 4 tot 6. Hè. Er staat, de Vader heeft ons voor zichzelf uitgekozen. De Vader, vers 5, heeft ons voorbestemd. De Vader heeft ons begenadigd in de geliefde, vers 6. Elke keer weer wat de Vader heeft gedaan. We zijn gered om te schitteren voor de Vader. Zoals Christus ook schittert voor hem. Goed om ons te realiseren. Het draait niet om ons, het draait om hem. Nou is er nog een stukje in dit vers. Wat we even moeten fijn proeven. En dat is, wanneer is dit nou allemaal gebeurd? Voor de grondlegging van de wereld. Nou, ik heb mijn aantekeningen van deze preek ook op papier staan. En ze zullen ook naar jullie toekomen. Samen met de aantekeningen van vorige week. Dus daar heb ik dat veel verder uitgewerkt. Dus ik probeer het even kort te doen. Want dat is ook zo. Als je bijbelstudie gaat doen. Dat je soms ontdekt dat iets heel veel kan betekenen. En om het goed uit te leggen. Je heel veel bochten moet maken. Om uiteindelijk duidelijk te kunnen maken. Nou, hier heb je ook zo'n begrip. Voor de grondlegging van de wereld. Staat 10 keer in de Bijbel. En als je al die teksten leest, dan weet je 1 ding al gelijk zeker. Dat is blijkbaar een heel belangrijk moment. Dat is een moment, ergens in het verleden, dat God heeft gezegd, ja, vanaf de grondlegging van de wereld heb ik, of doe ik. En zelfs voor dat moment zijn er dingen. Ja? Dus als je daar meer over zou willen weten, zou je het ook moeten bestuderen. Die teksten staan er ook in. Een belangrijk moment. Als ik het even samenvat, wat ik zelf hierover denk en geloof niet dat mijn gedachten zo belangrijk zijn, dan kom ik altijd uit bij de eerste 2 versen van de Bijbel, Genesis 1, vers 1 en 2. Misschien ken je ze wel uit je hoofd. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En dan staat er vers 2, de aarde was woest en ledig. Als je daar de grondtekst gaat lezen, staat er de aarde, kun je ook zeggen de aarde werd woest en ledig. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, als je dan nazoekt van wat is dat woest en ledig? Dan ontdek je in het Oude Testament dat als iets woest en ledig wordt, dat altijd, daar is iets gebeurd daarvoor. Er is iets gebeurd, dat is altijd te maken heeft dat we met zonde, waardoor God een oordeel geeft, God een reactie geeft, waardoor iets woest en ledig wordt. Het is dus nooit een soort, het is nooit iets gaafs, woest en ledig. Er is altijd iets misgegaan. Nou, zo is dat ook in Genesis 1 vers 2, denk ik. Daar is iets gebeurd tussen die twee versen. Wat zou daar gebeurd kunnen zijn? En dan kom ik uit bij de Satan, de val van de Satan, hè, die op wilde klimmen, gelijk wilde worden aan God. Daarin niet geslaagd is, hè, daarin ook geoordeeld is. En door de tijd heen zien we ook dat de Heere dat afwikkelt. En dat zal hij ook compleet maken straks, in de toekomst. Maar door die opstand van Satan, Satan was ook verbonden met de aarde. Door die opstand van Satan heeft de Heere ook waarschijnlijk, zo leg ik het uit, ook de kosmos, de wereld, neergeworpen als een gevolg daarvan. En daarna zie je dan dat de Heere ook die schepping, die prachtige schepping maakt, waarin hij alle het leven op aarde maakt. Die zesdaagse schepping. Nou, dat moment dus, de grondlegging van de wereld, je zou het ook kunnen noemen als je de grond leest, de neerwerping van de wereld. God heeft de wereld, de kosmos, neergeworpen. Als gevolg, denk ik, van een oordeel over wat te maken heeft met de Satan. Voor dat moment, daar gaat het natuurlijk om in Efeze 1 vers 4. Voor dat moment heeft God zijn keus al gemaakt voor ons. Voor dat moment heeft God al ons uitverkoren in Christus. Dus voordat er zonde was in de schepping. Wij leven in een schepping die helemaal aangetast is door de zonde. Voordat dat zo was, heeft God al gezegd, heeft God zijn liefde al uitgesproken over ons. Dus dat stond los van ons gedrag. Dat is wat ik ermee wil zeggen ook. Het is geen beloning van goed gedrag, dat wij uitverkoren zijn. Het is ook geen afstraffing van fout gedrag, dat we niet uitverkoren zijn. God heeft die beslissing gemaakt voordat er zonde was in deze zesdaagse schepping. En de gemeente, want daar hebben we het natuurlijk over. We hebben het over gelovigen, over ons, over samen, wij, de gemeente. De gemeente komt pas aan de orde, een beetje aan het eind hè, van je Bijbel. Tenminste, dat is, als je ziet wat er allemaal al voor beschreven wordt, dan denk je van nou, dat is iets heel nieuws. Maar Gods gedachten over de gemeente zijn al heel oud. Dat kun je er ook uit leren. Voor de grondlegging van de wereld waren we al uitverkoren. Dus voordat Adam er was. En wat ook belangrijk is, is ook wel weer zo'n studiedingetje, maar zelf heb ik daar erg blij om gemaakt toen ik dat zag. Voor die grondlegging van de wereld was alles nog perfect. Hè? Was alles nog, hemel en aarde waren nog één. En je ziet dat in die tijd God ook zich heeft uitgesproken over onze uitverkiezing. En je ziet dat als we dan lezen wat er allemaal staat over de gemeente, dat dat heel vaak gaat over eenheid. En ik denk dat dat daarmee te maken heeft, dat eenheid heel belangrijk is als het gaat om gemeente zijn. En ook dat eenheid verbonden is met wat de Heer Jezus is komen doen op aarde. Ik zal je één voorbeeld geven uit Efeze 1, vers 10. Wat is de Heer Jezus komen doen? Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Wat in de hemel als wat op de aarde is. Colossenzen 1 zie je dat ook zo mooi staan. In Colossenzen 1 vers 20. Hè, dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken. Door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op aarde zijn. Als de dingen die in de hemelen zijn. Christus heeft zoveel meer gedaan dan wij ons kunnen realiseren. Dan wij ons kunnen voorstellen. Maar Christus, het werk van Christus is altijd verbonden met eenheid. Hij wil ons terugbrengen bij het hart van de Vader. Dat wil hij één maken. Maar hij wil ons ook onderling één maken. Hij wil ook hemel en aarde één maken. Waar komt dat vandaan, die focus op eenheid? Ik denk dat dat te maken heeft ook met die uitverkiezing. In de tijd dat hemelen en aarde ook nog één waren. Maar dat is een gedachte die je eens mag overdenken. We gaan afronden. En misschien denk je, ja, wacht even, maar je vergeet een stukje. Er staat aan het eind van mijn vers, vers 4, nog in de liefde. Ik heb hier daar zien een statenvertaling voor me. En daar staat inderdaad, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Nou wil het geval, als je dat gaat nakijken in verschillende vertalingen. Ik weet niet of er nog meer vertalingen in de zaal aanwezig zijn. Misschien wel op de smartphones natuurlijk, maar je ziet, als je dit gaat nazoeken, dat de ene vertaling zegt, die houdt dat bij vers 4, die sluit vers 4 dus af met in de liefde. In dat geval zou dat eigenlijk een uiting zijn van ons naar God. Maar er zijn ook vertalingen, net zoveel, die beginnen vers 5 daarmee. Die zeggen in vers 5, in liefde heeft hij ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Ja, dat is dan lastig als je dat thuis constateert, van wat moet je dan? Nou, vooral je handen er niet aan branden, dat is in ieder geval belangrijk. Maar ik heb zelf wel het idee dat als ik zelf zou mogen kiezen, dan denk ik dat ik hem, vind ik het logischer, hoor mij, hè, vind ik het logischer, dat het voor vers 5 een inleiding zou zijn op vers 5. Maar goed, het is geen halszaak, maar vandaar dat stukje nu even niet uitwerk en stop bij opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. En natuurlijk, in liefde, hè, vanuit zijn grote liefde heeft de Vader ons inderdaad voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen. Dat is het volgende vers. Ik ga afronden. Wat hebben we nou overdacht? Nou, dat de Vader voor de neerwerping van de wereld ons heeft uitgekozen, uitverkoren, om heilig en smetteloos te zijn voor hem. En waar waren we ook weer naar op zoek? Wat is de bron van onze identiteit? Dus de bron dat wij nu de Heer Jezus mogen kennen, dat wij de Vader mogen kennen, dat wij de Vader mogen aanspreken. De bron daarvan is zijn uitverkiezing van ons. Ik vond het heel mooi wat Alette ook net zei. Het gaat er dus niet om wat mensen van ons vinden. Hè? Het gaat erom wat vindt God van ons. Misschien worstel je daar wel eens mee. Wie ben ik eigenlijk? Ik ben maar. Dan moet je hem of haar kijken. Je bent geliefd door de Vader. Hè? Feitelijk gaat het hier over een liefdesverklaring. De Vader laat in vers 4 hier zijn liefde zien voor jou en voor mij. Als ik het even in mijn eigen woorden zeg, dan staat hier, hij koos ons uit voor zichzelf, zodat hij altijd van ons zou kunnen genieten. In Christus. Wat heb ik daar nou eigenlijk aan, om dit te weten, zou je kunnen denken. Iemand zei dat ook een keer tegen me. Joh, maar luister, ik heb daar toch niks aan. Ik leef gewoon als christen en het verandert er toch helemaal niks aan. Als ik hier nou wegwandel en ik weet dit, wat verandert dat nou aan de keuzes die ik moet maken dan? Hoe ik gewoon leef nu, hier. Ja, dat is denk ik een uitdaging aan ons allemaal. Het is een liefdesverklaring van de Vader. En hoe je daarmee omgaat, of je me wegduwt, of je zegt van ja, ik ga daar eens bidden mee aan de slag. Dat is aan ons. Paulus, die laat ons gelukkig zien hoe hij daarmee omging in zijn brieven. Ik zal een paar dingen noemen, kort. Je kent het misschien wel, het slot van hoofdstuk 1, van Efeze 1. Dat gebed, waarin Paulus heel duidelijk zegt, even samengevat. Ik bid voor jullie, dat jullie nog meer het gaan zien, wie je bent geworden. Hoofdstuk 3, ook zo'n gebed. Ik bid dat jullie nog meer gaan zien. En nog meer zullen ervaren hoeveel kracht je eigenlijk hebt gekregen. Hoofdstuk 4, vers 1. Wandelwaardig je roeping, waarmee je geroepen bent. Kijk, die roeping, dat is nou wel helder wanneer. Hè, dat is van toen. Wandelwaardig, die roeping. Als God die liefdesverklaring uitspreekt, dan mogen wij toch op zijn minst wel nadenken over hoe we leven. Daarmee. Paulus die zegt ook, mensen, ik zit in de gevangenis terwijl ik dit schrijf. Ik heb er strijd en van alles voor meegemaakt om jullie dit alleen al te vertellen namens God. En in de Filippenzenbrief zegt hij, één ding doe ik. Vergetend wat achter me is, mij strekkend naar wat voor me is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Is dat de weg die jij en ik willen gaan? Dat is ook een vraag die ik aan mezelf stel. Elke dag. Is dat de weg die ik wil gaan? Of is ons beeld van genade, gelovig zijn, een beetje verschrompeld? Tot, ik ben gered en ik ga naar de hemel en that's it. Dat kan ook. Ja, dat zou je kunnen vergelijken met eten. Hè? Dat we, je kan zeggen, ik ga soep eten. Ik neem even een kup soepje. Ja, sommige mensen worden er helemaal blij van. Ik ook vroeger hoor. Maar nu ik weet hoe echte soep smaakt, word ik daar niet zo blij mee van. He, maar een pakjes- en zakjes geloof, zo van, ja joh. Jullie begrijpen hem. Is ons beeld van genade misschien net zo verschrompeld tot iets, zoals ook je beeld van echte soep verschrompeld is tot iets in zo'n klein zakje? Ja, ik vind het wel een ernstige vraag. Zeker als je het zet naast wat de Heer ons hier probeert duidelijk te maken. Hoor jij, hoor ik het hart van de Vader in vers 4 nog kloppen? Hij wil ons veel meer geven. Veel meer duidelijk maken. Dan wij ons kunnen voorstellen bij genade. Zo mooi wat in Efeze 2 vers 7 staat. Opdat hij in de komende eeuwen de alles over de treffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Heb je daar wel eens over nagedacht wat dat betekent? Kijk, in vers 5 staat al, uit genade bent u zalig geworden. Maar in vers 7 staat dat er nog veel meer is. Strek je je daarna uit? Strek ik me daarna uit? De Vader wil zijn liefde voor ons niet met een ander delen. En dat is ook de consequentie van uitverkiezing. Hij zegt, ik heb jullie uitgekozen voor mezelf. De Vader wil zijn liefde voor ons niet delen met een ander. Of met iets anders in ons leven. En dat is een heilige ernst. En misschien is het ook wel een benauwende gedachte. Dat je denkt van, nou, dat is wel een claim hoor. Hey, iemand die mij helemaal voor mezelf wil hebben en ik heb geen keus meer. Dat is een karikatuur, denk ik. Kijk, als je graag je eigen leven wil leven, dan vind je dat. Maar als je beseft in wat voor ellende je nog zou ronddobberen. Als hij niet toen had gezegd, ik heb je lief. Ik kies jou uit. Als je dat niet beseft, ja, dan denk je dat misschien. Maar de Vader wil zijn liefde voor ons niet met een ander delen. En toen moest ik ook even denken voor de kinderen aan opvoeding. Als je ouders van je houden, en ik neem aan dat ze dat doen, en dan zeggen ze ook wel eens, ho, dit is de grens, dit doen we niet. Dit is niet goed voor je. En dat is wel eens lastig. Maar stel je voor dat je nou als ouders had die je lieten ronddobberen. En zeiden van, nou joh, doe het even, kijk zelf maar joh. Nou, we voelen allemaal aan, dat zou het niet worden. Opvoeden is het beste willen voor je kind. En die Vader, onze Vader, de Vader, wil dat ook. Laten we onze uitverkiezing zien als een uitnodiging om steeds meer te leven naar wie we zijn geworden. Als geliefde kinderen van de Vader. En toen moest ik denken aan dat mooie lied, hè? Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, u behoort ertoe. Laat mijn hart nooit koud zijn, laat me nimmer gaan. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Amen.